stukje, nou, noem het maar, burgerlijke betrokkenheid. En ik ben in de rond gaan kijken en op dat moment was er een vacature voor secretaris WWB WSW. En nou, zo gauw je daarin je vinger op steekt, dan ben je aan boord, want er zijn niet zoveel mensen die zeggen van dat wil ik wel doen. Dus voordat ik het wist, zat ik ook hier in het gemeentehuis te vergaderen, één keer in de maand, met een aantal mede-cliënten, raadsleden en de ambtenaren die verantwoordelijk waren om de stukken, de beleidsstukken te presenteren. En sorry hoor. Dat is de airco. Ja. Ik denk dat het gaat stormen. Maar die vergaderingen of die besprekingen, die vonden plaats voor mij volgens een heel oud patroon en ook wel herkenbaar. Want ik heb in een medezeggenschapsraad gezeten, ik heb in een ondernemingsraad gezeten. Het ging eigenlijk iedere keer om ambtenaren die kwamen iets vertellen, die probeerden hun stinkende best te doen om beleidsstukken toe te lichten. Het liefst ook zo vroeg mogelijk. Dat deden ze naar alle eer en geweten. Kostte ontzettend veel energie. En de cliëntenraadleden die zaten eigenlijk meer wat achterover. En die dachten van, ja, het zal allemaal wel. Jullie hebben ons te laat geïnformeerd. We krijgen veel te weinig tijd om in te spreken. En dan moeten we ook nog als een speer advies gaan uitbrengen. Omdat jullie tegen allerlei deadlines aanzitten. Nou, herkenbaar denk ik voor een hoop mensen. Voor mij was het in elk geval wel een redelijk herkenbare situatie. Waarbij je kunt zeggen van het kost enorm veel energie. Het kostte mij in elk geval heel veel energie, maar het kostte zeker de ambtenaren heel veel energie. Het was niet constructief. En die keren dat we dachten van, nou, dan gaan we eens even goed advies geven. Dan was het soms ook nog wel eens half teleurstellend dat je zei van, nou, wat hebben ze nou eigenlijk mee gedaan? Al met al, geen co-creatie, geen productiviteit, geen gevoel van samen iets neerzetten. En dat liep ook een beetje binnen de WWB, WSW cliëntenraad. Nou, fout wil ik niet helemaal zeggen, maar er waren een paar cliëntenraadleden die zeiden van we stoppen ermee. Ik heb toen wat persoonlijke gesprekken gevoerd ook met ambtenaren. En een beetje op dat moment ook kwam de vraag van de beide wethouders van willen jullie eens nadenken over een andere manier van inspreken, een andere manier van participeren, een andere manier van je stem doen laten gelden. En dat was eigenlijk wel een heel mooi moment. We hebben gelukkig, denk ik, achteraf nog steeds heel sterk ingestoken op de inhoud. Want de eerste vraag was, maak een houtskoolschets en het maakt er niet uit hoe het eruit ziet als het maar leidt tot één participatieraad. En wij hebben toen gezegd van nee, we gaan eerst praten over de inhoud en dan volgt de vorm wel. Dus we willen nog niet over die vorm gaan discussiëren, we willen echt praten over de inhoud. Dat hebben we gedaan met alle de inspraakorganen, alle cliëntenraden, WMO, alle groepen die daaronder hingen. En dat is een lang proces geweest. Alleen dat is wel een proces geweest en dat is nog steeds een proces wat energie geeft. En dat is ook een proces waarbij ambtenaren aangesloten zijn en dat we samen iets opbouwen. En als je praat over co-creatie, dan denk ik dat dat een manier van of dat een vorm van co-creatie is, wat energie kost, want wij vergaderen nu veel meer dan dat we ooit deden. Ik denk dat we momenteel één keer in de twee weken is het stramien waarin we zitten. Dat kost ontzettend veel energie, maar het levert ook veel energie op. En ik denk, als je praat over burgerparticipatie, als je daar iets over wil weten, dan is dit volgens mij een mooi voorbeeld van burgerparticipatie en ook een mooi voorbeeld van co-creatie. Co-creatie, een term die ingevoerd is bij een workshop die we hier hebben mogen geven, ondertussen wel anderhalf jaar terug, van de jongerenorganisatie Jimmy's uit Groningen, die daarmee bezig zijn gegaan. En die zeiden van, je moet het echt samen doen en de energie los zien te weken. Nou, wij denken dat dat gelukt is. Wij denken ook dat het gelukt is met dit document. doorspekt met allemaal zeiltermen. Of in elk geval scheepstermen. U kunt daar mee doen natuurlijk wat u wilt. Ik ben niet voor niks begonnen met te vertellen dat ik uit die zeilwereld kom. Ik wil namelijk ook even een klein stukje film laten zien over de zeilwereld die zich heeft ontwikkeld. Ik heb in het verleden eens een keer bij het afscheid van cliëntenraadsleden, Berens die zat te knikken, van gebruik gemaakt van foto's van scutjesielen en alle rollen die daar aan boord zijn. Alle mensen die daar hun werk doen. Er zijn ongeveer 14 mensen op het schip en ze hebben allemaal een eigen functie. Alleen dat is oud denken. Ook dat is eigenlijk oud denken. En toen ik vanmiddag over dit stuk zat na te denken, toen dacht ik, ja, eigenlijk is dit een nieuwe koers. Maar we houden toch nog een beetje vast aan oude termen. Dus misschien zijn we zelf ook nog een beetje op zoek naar nieuwe terminologie om dit meer kracht bij te zetten. Het zeilen. In het zeilen van het scutjesielen naar het moderne zeilen. Daar is een enorme ontwikkeling heeft zich doorgemaakt. Daar ga ik niet heel lang over praten. Ik wil wel wat laten zien waarbij een heel mooi voorbeeld wordt getoond van hoe je initiatieven of krachten die je niet zou vermoeden op een zeilboot kunt inzetten om snelheid te genereren. Ik ga kijken of het even lukt om dat filmpje te starten. En ik zal proberen het te becommentariëren. Want wat u hier ziet is het Formule 1 zeilen van, of het eigenlijk de Formule 1 van het zeilen, laat ik het zo maar zeggen. Het is de America's Cup. Het zijn zeilboten die hoge snelheden bereiken, 70, 80 kilometer per uur gaan ze over het water. Ze hebben niet voor niks een helm op. Maar wat je ziet doen, is die man die daar in dat rompje zit, die is met zijn armen aan het draaien aan een grinder. En die grinder die zorgt ervoor dat de hydrauliek van het hele schip op volle sterkte blijft. Daar hebben ze sterke mannen voor nodig, maar die grinder is eigenlijk iets van het oude zeilen. Dat hebben ze vroeger al gebruikt bij wereldreizen enzovoort. Dus dat is gewoon een oude methode. De Nieuw-Zeelanders. Ik zal kijken of ik dat kan laten zien. U ziet hoe hard het gaat. En als u kijkt naar deze man. Oh, hij is al voorbij. Maar ik hoop dat u het gezien heeft. Het ging heel snel. Dan ziet u daar in die romp geen mannen aan grinders draaien. Maar wat hebben die Nieuw-Zeelanders gedaan? Die hebben Olympisch kampioenen fietsen aan boord gehaald. Die hebben Olympisch kampioenen roeien aan boord gehaald. En dat zijn allemaal mensen die nog nooit van hun leven een zeilboot hebben gezien. Maar die Nieuw-Zeelanders zijn dus in staat geweest om out of the box te denken. Andere functies aan te boorden. Andere rollen mee te nemen. Ten behoeve van de snelheid van dit schip. En volgens mij is dat ook een van onze taken zometeen, als we hiermee doorgaan, is kijken binnen onze eigen burgerbevolking, waar zitten de krachten die ons samen een mooie gemeenschap kunnen opleveren. En die de initiatieven kunnen dragen en waar het eigenaarschap als van nature voelt om problemen op te lossen. Dat is het ene filmpje wat ik wilde laten zien. Ik zal even kijken of ik dat wil afsluiten. Er is veel gevraagd. En nog steeds aan ons van waarom kan het niet wat sneller, wat duurt dat lang, waar zitten jullie nou eigenlijk in dat proces? Die vraag hebben we vanuit allerlei hoeken gehad. Nou, dit plaatje laat even zien waar we op dit moment staan als initiatiefgroep. We zitten eigenlijk in die kwartiermakersfase, of daar gaan we in. We zijn bezig om na het uitbrengen van dit document om te kijken waar vinden al initiatieven binnen de gemeente plaats die volgens ons recht doen aan het begrip burgerparticipatie. En wat is daar goed gegaan en wat is daar fout gegaan? We zoeken ook nadrukkelijk naar projecten die niet goed zijn gegaan. Want daar kunnen we van leren. Dus we zitten eigenlijk helemaal aan het begin van een proces. En Armin die vertelde het al van het, nou ja, dat hele opbouwen van die verzorgingsstaat, dat heeft weet ik veel hoeveel jaar geduurd. Dus ik denk ook dat dit nog wel enige tijd gaat in beslag nemen voordat we echt kunnen zeggen, we hebben hier met recht burgerparticipatie binnen de gemeente. Maar dat geeft niet. Ik denk dat we die tijd ook moeten nemen. En dat we die tijd hebben genomen tot nu toe, heeft denk ik ook geresulteerd in het feit dat nu de WMO-commissie, de WWB, WSW-cliëntenraad en alle andere raden of adviesorganen die eronder hangen, eigenlijk heel pijnloos, vlekkeloos van het toneel verdwijnen en vervangen worden door de initiatiefgroep en straks door de participatieraad. En dat heeft alleen maar tot gevolg, dat heeft denk ik, of is ook een gevolg, denk ik, van het tijd nemen, van met elkaar in gesprek gaan en ook daarin een stukje co-creatie zoeken. Dat tijd nemen.
Mag ik daar één vraag over stellen?
Ja.
Mevrouw Wiersema.
Maar zullen we het zo meteen naar doen? Ik maak nog één filmpje en dan stop ik. Dat wij tijd nemen voor dit hele proces, nou, dat heb ik uitgelegd waarom we dat doen. Ik denk dat we dat ook zeker moeten blijven doen. Want als we dat niet gaan doen, dan gebeuren er ongelukken. Ik ben hier een keer mijn muis kwijt. Ja, daar is mijn muis. En als we geen tijd nemen om het proces goed te doorlopen, dan.
However, New Zealand continued to put pressure on the British crew, dealing with the conditions slightly better than Land Rover BAR in the first
race. Even kijken of dit goede filmpje is.
The crew were struggling to stay on their feet in the difficult conditions. New Zealand stretched out in front, taking their third point of the series in a 3-0 lead. Ainsley's crew got the better start in the second race, but disaster was about to unfold in their wake. A difficult moment for New Zealand sent them into a dramatic pitch pole.
Dan gebeurt er dit. Dus als je niet de tijd neemt om samen te werken, om goed te communiceren enzovoort enzovoort, dan ga je over de kop. En dat hoop ik niet dat, dat, wij dat, dat ons dat ook overkomt. Ik wilde hiermee afsluiten.
Thankfully, all members of the New Zealand crew were accounted for. Those in the water were quickly collected, but those trapped in the boat had to wait. It would take several minutes for the New Zealand hulls to hit the water again and allow the remaining crew members to right it and
Goed, dank jullie wel.
U ook bedankt voor de toelichting. En mevrouw Wiersema van het CDA die had sowieso al een vraag. Begin ik daarmee.
Nou, ik vroeg me af, u had het, dit is de kwartiermakersfase en u overlegde, er is zijn overleg in plaats met allerlei adviesorganen. En ik vroeg me af in hoeverre in die adviescliëntenraden, of daar ook de belanghebbenden in zitten. Want we hebben het over burgerparticipatie.
Ja, zeker zitten daar ook belanghebbenden in. We zijn eigenlijk opgegaan vanuit de WMO-raad, vanuit de WWW-cliëntenraad, de zittende leden daarin. Die hebben de mogelijkheid gehad om in die initiatiefraad mee te doen.
Ja.
Of u heeft een andere vraag? De bedoeling is anders.
Nou, ik vroeg me af, er zijn natuurlijk bureautjes in onze dorpen die zich ook mengen in dat soort onderwerpen. Dus ik vroeg me af of, en dat noem ik dan de belanghebbenden, die dus ook zelf belang hebben bij het goed verlopen van dit soort processen.
Mm-hmm.
Snapt u het? Nee.
Ja, nou nee, ik snap het niet helemaal, maar misschien dat mijn mede-initiatiefgroepleden daar wel antwoord op hebben. Ik heb er niet direct een antwoord op van hoe we daar verbinding mee hebben op dit moment.
Wat we bijvoorbeeld bij aanvang van het proces, of redelijk in de beginfase hebben gedaan, is dat we in Zuid-Laren, hoe heet dat ook weer, bij die kerk, in de grote zalen,
de meent,
hebben we 2-3 keer hebben we een avond georganiseerd, heel breed voor burgers, voor belangengroepen, voor geïnteresseerden. Om mensen mee te nemen, mee te laten denken, hun inbreng te vragen. En op die manier ook informatie te krijgen natuurlijk. Maar ook mensen te prikkelen van denk mee, doe mee, kom erbij. Dus dat, en dat heeft eigenlijk, kijk, op een gegeven moment je begint met een klein groepje en dat breidt zich dan uit en op een gegeven moment wordt het ook weer smaller. He, normaal als je zegt van nou ja, we moeten één keer in de 14 dagen moeten gaan vergaderen, dan haken er toch nog wel weer de nodige mensen weer af. Maar ik denk dat we alles bij elkaar genomen, dat we toch best een hele grote groep mensen in ieder geval op de hoogte gesteld hebben en ook betrokken hebben bij het hele proces. Dus dat, en ik hoop dat we dat, dat ook een manier is die we niet alleen maar in de beginfase om informatie en om rug bij te geven, maar om ook steeds ze te blijven betrekken. Ik denk dat het heel belangrijk is.
De heer Wering van Gemeentebelangen.
Dank u, voorzitter. Daarop doorgaande, kunt u enigszins een indicatie geven hoe groot die groep was die erop afgekomen is? En kunt u aangeven wat het onderwerp was van de avond? Of de avonden, zoals u zegt.
De heer Gieling.
Ja. Nou, er was niet zozeer één bepaald onderwerp. We hadden een agenda die op zich ook vrij open was, waar natuurlijk het thema is. Het thema is nog steeds hoe lukt het ons om burgers mee te krijgen, om burgers het gevoel te geven en ook actief te krijgen om datgene wat ze zouden willen, om dat ook van de grond te krijgen. Dus dat was eigenlijk de belangrijkste drijfveer om te kijken van kunnen we mensen op zo'n manier samen met die mensen aan de praat gaan, te discussiëren, posters maken, een spel doen om ze het gevoel te geven van hé, ik hoor erbij, ik doe mee. Ze vinden wat ik vind, vinden ze belangrijk. Dat is eigenlijk de rode draad toch geweest. En dat is het eigenlijk nog steeds. Is dat een beetje...
Ja. Maar hoe groot was de groep ongeveer? Die erop
hoe groot was de groep?
Ongeveer, hoeft niet op de 10 personen nauwkeurig. Maar.
Ik denk dat we die eerste keer dat er iets van 20 of zo... 20, 30, we hebben... Ja. 30... Daarna werd het wat groter, daarna werd het weer, zoiets. Ja.
Zijn er nog meer vragen? Kijk naar rechts, naar links. Nee, dan kunt u mooi op tijd in Groningen zijn. Precies op tijd gestopt, dus complimenten en dank voor uw verhaal. Dan gaan wij verder met de volgende inleider en dat is onze burgemeester Marcel Thijssen. De heer Thijssen zal het hebben over het programma Koers van de gemeente in relatie tot dit document De Burger aan Boord. Marcel Thijssen.
Dank u wel. Tien Haarlo is een plattelandsgemeente, waar mensen elkaar kunnen kennen. Waar het relatief makkelijk moet zijn om burgers te betrekken. Waar het makkelijk moet zijn dat een gemeente heel dicht bij zijn inwoners gaat staan. Dat we de problemen die er zijn of worden ervaren, maar ook de uitdagingen, dat je die samen met de burgers opneemt. Dat is een van de grootste uitdagingen die wij in de organisatie zijn begonnen. Een eerdere spreker heeft dat denk ik perfect samengevat door het plaatje van de lokale logica. Zoals wij het georganiseerd hebben is perfect in structuren en lijntjes. Waarvan ik heel vaak zeg van burgers mogen participeren vrijdagmiddag tussen 12 en 4 als ze 's avonds spruitjes eten en 's ochtends keurig netjes gedoucht hebt. Dus we hebben onze hele participatie, ook gewoon wij als organisatie hebben we ontzettend geschematiseerd. En de praktijk, de lokale logica, is anders. Dus daarom hebben we ook een, ja, nieuw type ambtenaar, dat klinkt wat bombastisch, maar de netwerker geïntroduceerd. Een aantal ambtenaren die naar buiten gaan, die praten, die signaleren. We hebben een groep ambtenaren buiten de hiërarchie gezet om de lokale initiatieven die er zijn. We hebben er 8, 9 lokale initiatieven. Om te kijken hoe kunnen zij die voorkomen dat die initiatieven verdwijnen in de. Dat mag niet. Ik had nou een nou, dat die atomiseren, dat die homeopathisch verdwijnen in onze ambtelijke organisatie. Zodat er niks meer van die initiatieven over is en dat er een saus van onze organisatie over gaat. Hoe kunnen we nou zorgen dat die initiatieven, die burgerinitiatieven, echt zo uitgevoerd worden zoals die inwoners dat graag willen? Dus met die lokale logica en met een nieuw type ambtenaar die we daar ook op geselecteerd hebben, maar dat gaat ook met omscholen, dan heb je ruimte voor experiment, ook ruimte om te falen. Netwerkers, mensen die durven te zeggen van dit gaan we doen. Dat is echt voor een organisatie een enorm keerpunt, want we hebben altijd gewerkt vanuit het expertmodel. Maar Koers wil juist die denkkracht van de samenleving gebruiken. We hebben straks niet meer 250 ambtenaren. Nee, we hebben straks een kleine 35.000 inwoners die op verschillende manieren expert zijn. Die andere manier van denken, ik denk dat we daar de afgelopen jaren verder in zijn gekomen. En het klinkt heel simpel, maar het is echt een enorme klus. We lopen ook nog dagelijks tegen allerlei beleidsdingen aan. We vragen onszelf nu wel af, is het beleid of is er over nagedacht? Dat soort vragen, dat stellen we goed. En we willen ook zorgen dat individuele mensen niet in een Kafkaiaanse toestand komen met allerlei beleidsregels, terwijl hun vraag eigenlijk relatief eenvoudig was. Maar dat we als beleid hebben, er mag geen kruis op de weg. Maar iemand met een handicap, daar wordt steeds verkeerd geparkeerd. En die kan niet meer zijn eigen oprit in en kan ook niet meer lopen vanaf de straat waar die dan zou moeten. Dus allemaal hele simpele dingen, die ben je eigenlijk opnieuw aan het uitvinden. Maar daar hebben we met z'n allen wel een andere rol. U als forum, wij als raad, wij als college. We zullen toe moeten naar bevrijdende kaders. Tuurlijk zijn er kaders nodig. En natuurlijk heeft een overheid altijd de plicht om een aantal dingen te doen. Ik ga niet in discussie over handhaving. Gaan we ook niet over participeren. Niet in overheidsvorm, niet in burgervorm. Tuurlijk ga ik niet onderhandelen over de prijs van het paspoort. Maar er zijn heel veel beleidsuitgangspunten waarbij we de inwoners zo kunnen betrekken dat we hun denkkracht kunnen gebruiken in plaats van een kant-en-klaar voorstel. Kant-en-klaar door uw raad met niet bevrijdende kaders, maar helemaal dichtgetimmerd tot achter de komma. Wij als college kunnen er ook wat van om het dicht te timmeren achter de komma. We hebben op de korte termijn al die bevrijdende kaders nodig. In principe gaan we als overheid naar een ander type overheid. Ik ga niet te ver terug in de geschiedenis, maar in de jaren 50 en 60 en misschien ook nog een deel van de jaren 70 werd de overheid ervaren als een soort willekeur. Als je goede relaties had, dan kreeg je een huis makkelijk, dan kon je bestemmingsplan technisch makkelijker lezen, regelen. Dat was het beeld. Je moet relaties hebben. De reactie daarop was alles vast te timmeren in beleid. Want die willekeur willen we niet meer. Maar dat beleid heeft ertoe geleid dat je inwoners van je hebt vervreemd. Dat we soms fantastisch beleid hebben, maar er vallen ook mensen buiten. Daarna hebben we dat geprobeerd met hardheidsclausules en dergelijke. Maar we moeten niet bang zijn om ongelijke situaties ook ongelijk te behandelen. Daar moeten we niet bang voor zijn. Het staat zelfs in onze grondwet dat we dat moeten doen. Gelijke situaties natuurlijk gelijk, hè? Daar gaan we niet over discussiëren. Dat betekent echt een cultuuromslag in de organisatie. Dat betekent een cultuuromslag met hoe wij onze voorstellen naar de inwoners geven. Want als wij ze helemaal dicht hebben getimmerd volgens onze spruitjes en douchen en 2 tot 4 op vrijdag, dan haal je niks uit die samenleving. Dan krijg je teleurstellingen. Ik was erg enthousiast over deze notitie. Dat durft ook los te laten. Dat durft ook weer vertrouwen te geven aan de inwoners op een van onze moeilijkste terreinen, namelijk het sociale domein. Het domein waar we ook nog het meeste leren hebben. Omdat we het kort doen. Omdat het een nieuwe taak is. Omdat we inwoners hebben die op een hele andere manier praten dan wij. Omdat we inwoners hebben die niet alleen zorg nodig hebben, maar ook een ander soort aandacht. Waarbij een briefje of een telefoontje niet afdoende is. Maar we hebben als college ook besloten om die inwoner op allerlei andere terreinen dan het sociaal domein bij ons beleid te betrekken. Dus ook het fysieke domein komt aan de beurt, ruimtelijke ordening, dadelijk met de omgevingsvisie. Dat gaat allemaal vanuit het simpele standpunt wat is gezegd, ook een Schippersterm, in het documentje koers. We hebben een ander type overheid nodig, we hebben een ander type ambtenaar nodig. En dat betekent een grote omslag, dat betekent anders werken, dat betekent meer vertrouwen en de kennis uit die samenleving halen. Papier is geduldig. En ik denk dat deze aanzet die op papier staat en deze mensen die hier zitten in het sociale domein de eerste aanzet kunnen geven om tot een ander participatietraject te komen. Maar zeker de andere domeinen zullen vanuit koers volgen. En ik wil afsluiten met de woorden: het wordt vervolgd. Want binnenkort staat ook al ingepland, gaan we een heel thema hebben over de organisatie. Waarbij ook koers, de successen en de teleurstellingen tot nu toe met u worden gedeeld.
Dank u wel. Ook denk ik dat er voor u nog wat vragen zijn. Ik kijk even rond. Meneer Hogeboom van de ChristenUnie heeft wat te vragen.
Ja, op gevaar dat ik niet helemaal op de hoogte ben, maar zou ik eigenlijk willen weten, zijn er op dit moment burgerinitiatieven?
Jazeker. 8 burgerinitiatieven die door inwoners zijn aangedragen, die bij ons zonder die atomisering of die homeopathische verdunning tot uitvoering worden gebracht. Als u daar behoefte aan heeft, wil ik ook wel die keer op schrift zetten met even wat korte. Als u daar geen behoefte aan heeft, hoeft het niet. Maar
nou nee, het mag natuurlijk wel. Ik heb er ook niets op tegen. Maar terwijl u sprak, dacht ik, ja, zijn ze er
ja,
wel?
Ja, zeker.
Waar praten
zeker
we over? Ja. En heeft het handen en voeten?
Zeker.
Okay.
Voorzitter. Sorry, ja. Ik was even afgeleid. De heer.
Ja, meneer De Graaf had zich ook gemeld, maar ik heb aanvullend iedereen op. Oké. Kunnen we
wacht even. Dan ga ik eerst even naar mevrouw Wiersema en dan maak ik zo een rondje.
Maar dit was aanvullend op meneer De.
Dan mag u eerst.
Kunnen we aangeven wat voor beleidsterreinen of die initiatieven zonder.
Ja, dat gaat soms over een groententuin, of een gezamenlijke volkstuin. Zijn initiatieven over. Dat gaat ook over een aantal sociale initiatieven. Maar als u het precies wil weten, als u globaal even een overzichtje wil hebben, dan geef ik ze gewoon alle 8. We hebben er ook een aantal afgewezen, dat heb je helaas ook, hè, want op het moment dat het gaat over asbestsanering met een buurt, daar heb je al bestaande saneringen voor, bepaalde regelingen. Dus het gaat echt allemaal om nieuwe initiatieven.
Mevrouw Wiersema.
Ja, u spreekt over bevrijdende kaders. Ja. Geen dichtgetimmerde kaders, maar vooral de bevrijdende kaders. Zou u daar een voorbeeld van kunnen noemen?
Ja, als wij kaders zouden maken. Dat kan ook bij het sociaal domein. Dan kun je een heel groot kader maken, niemand aan de kant. En daarna vraag je je inwoners hoe zou je willen dat er niemand aan de kant gaat. En dan gebruik je de denkkracht van die samenleving. Maar je kunt ook zeggen niemand aan de kant. En daar hebben we 25 regels voor. En dat maken we in een verordening. En dan heeft die inwoner Ja, die kan dan alleen nog maar reageren op, ik vind 25 lid 3 vind ik niet zo goed. Daar had ik liever het woordje echter in plaats van nogthans. En dan heb je dus niet die bevrijdende kaders. Als je een inwoner zit, maar dat gaat ook niet voor alles op. Hè? Je kunt niet alles bevrijdende kaders. Soms heb je gewoon als raad een budgetair kader. Daar valt weinig bevrijdends aan te zijn. Altijd heb je die. Tenzij een inwoner natuurlijk iets wil wat geen geld kost, hè, wat zomaar kan. Het opknappen, dat is ook een van die burgerinitiatieven. Het anders inrichten van een bepaald skatebaantje, daar komen jongeren zelf mee. Wij hebben dat via, u moet ISO 900, ik weet niet of het die zijn, maar met een heleboel afkortingen en normen hebben we dat gedaan. En dan zeggen die jongeren, ja, maar wij hebben dat toch echt liever anders. Want met die ISO 900, weet ik, norm, lukt dat allemaal niet. En dat betekent dat je ook dat niet meteen het kader moet hebben. Wij moeten speelplaatjes hebben ingericht volgens die en die en die en die en die en die regel. Dat bedoel ik met bevrijdende kaders. Op het moment dat je inwoners wil betrekken, moeten ze ook wat te beslissen hebben. Dat vind ik ook de kern van deze notitie.
Ik begreep dat de heer De Graaf al... Dank u wel, meneer Thijssen. We hebben nog even een kwartiertje over. En het is misschien nog wel leuk om even wat over en weer te discussiëren, heen en weer te praten. Maar ook de mensen op de tribune mogen natuurlijk meedoen, belangstellenden. En ik geef eventjes het woord aan een van de twee ambtenaren voor even een stelling waar we het over kunnen hebben. Aan Sanne of aan Gerda?
Als eerste stelling voor jullie. Co-creatie verkleint de afstand tussen de gemeente en de samenleving. Niet goed? Co-creatie verkleint de afstand tussen de gemeente en de samenleving.
Nou, ik geloof dat de heer Van der Boogaard daar wel iets over wil zeggen. Daarom, lucht uw hart.
Maar wat wordt precies bedoeld met co-creatie?
Co-creatie betekent dat we gezamenlijk het project van beleidsontwikkeling vormgeven. Dus niet zoals het altijd was, advisering aan de achterkant. Maar vroegtijdig vanaf het begin dat inwoners en gemeenten het echt helemaal samen doen. Co-creatie.
Dat heeft nog niks met financiën te maken dus. Dat is gewoon de plannenmakerij gezamenlijk doen. Dat is het. Oké. Okay.
Meneer De Graaf.
Nou, ik denk dat als je voorheen was het zo dat hier in het huis werden allerlei dingen bedacht en de burgers kregen dat over zich heen gestort. En in een nieuwe vorm van werken ga je veel meer samen analyseren van waar problemen of kansen liggen en kom je van daaruit tot beleid en plannen. Dus je mensen die elkaar nog nooit voorheen niet met elkaar te maken hadden, leren elkaar nu kennen en komen tot beter beleid, tot beter plan. Dat lijkt me alleen maar positief.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Nou, mevrouw Wiersema?
Ja, dat hebben we ook al aan de lijve ondervonden tijdens werkbezoeken aan onder andere Zuid-Laardenveen. Daar wisten die mensen precies wat er in hun omgeving moest gebeuren. Het enige wat er nog aan ontbreekt op dit moment is dan een budget. Dus ik denk dat we daar een heel makkelijke punt, dat we dat goed kunnen organiseren.
Frank, ik zie jou daar staan met de microfoon. Misschien wil iemand daar op de tribune reageren.
Nee. Nee.
Nou, dat is een stelling waar we dus snel over eens zijn. Ja, een hele grote cultuurverandering. En kan iedereen dat aan?
Maar dat is toch de vraag niet, voorzitter? De vraag is
misschien
of wij het aankunnen.
Dat is ook een leuke stelling misschien.
Ja, dat is de vraag. Durven we het? Vertrouwen we de inwoner echt dat hij mee gaat creëren? Dat is wel het kardinale punt, zou mijn oom zeggen. Maar
niet alleen de inwoners.
Nee, maar kunnen wij dat aan? Wij als bestuurders, wij als mensen die... vertrouwen wij die inwoner voldoende? Ik heb er alle reden voor om te zeggen, ik vertrouw ze voldoende. Maar durf je het ook echt op het moment suprem?
Meneer Pieters, vertel.
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we duidelijke kaders stellen
wat over geco-creëerd wordt. Want je kunt wel allemaal met co-creatie aan de gang gaan. Maar als het aan het eind van de creatie blijkt dat niet realistisch is en onmogelijk, dan schep je weer verwachting en creëer je eigen grote teleurstelling.
Ja, en het mag ook niet zijn dat je gaat verwachten dat je altijd mooi weer en gratis bier hebt. Want dat is niet te co-creëren. Dus er moet inderdaad die kaders, maar dat heb ik die bevrijdende kaders genoemd. De kaders zijn nodig, maar ze moeten maar tot een bepaald moment worden ingevuld.
En ik denk dat heel belangrijk is dat aan de voordeur, aan de voorkant, de processen duidelijk beschreven worden. Dat er geen mensen met een verwachting zitten dat die nieuwe huizen er in 4 weken staan en dat vervolgens 4 jaar duurt. Of 6.
De heer Schieling wil ook iets toevoegen.
Heel Holland co-creëert. Heel Holland co-creëert. Nee. Precies. Nee, maar ik zat me even te bedenken, als ik raadslid zou zijn en die term volksvertegenwoordiger.
Er zijn binnenkort gemeenteraadsverkiezingen, dus dat zou kunnen.
Ja, wie weet. Maar als ik raadslid zou zijn, volksvertegenwoordiger en wat ook al genoemd is, volksverbinder, de rol waar je naartoe zou moeten. Hoe zou ik dan die rol als volksvertegenwoordiger invullen? En volgens mij kan dat niet anders dan dat je dat op basis van co-creatie doet. Want als ik het volk zou moeten vertegenwoordigen, dan wil ik toch, als ik dat zo goed mogelijk wil doen, dan wil ik dat toch doen op een manier dat ik datgene wat mensen bezighoudt en zouden willen, dat ik dat ook voor het voetlicht ga brengen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het gemiddelde raadslid zich voorstelt bij zijn rol als volksvertegenwoordiger in het perspectief van co-creatie.
Kan ik de heer Kloos misschien nog een reactie ontlokken?
Dan gaat hij een open deur in trappen. Maar ik ga ervan uit van, luisteren, als volksvertegenwoordiger hoor je gewoon met je poot in de modder te staan, punt uit. En uiteindelijk is daar liggen de zaken en daar het luisterend oor ook richting die mensen. En als er wat is, dan of je het nou wel of niet mee eens bent, je brengt het hier naar binnen. En dan krijg je soms wel eens een bak over je heen. Maar aan de andere kant dan denk je van, het is wel duidelijke taal. En ik denk dat je daar veel meer naar moet. Altijd dat mooie praten, dat is allemaal prima. Maar doen is in richting die burger en daarbij betrekken. En ik denk dat dat het issue is. En dat is ook de kansen die we zeker na maart 2018 zullen hebben.
Maar
de heer Thijssen.
We hebben dit stelsel ingevuld zoals we het hebben gedaan, omdat inwoners ook verschillende belangen hebben. En dat er altijd een forum nodig is voor belangenafweging. Het kan niet een jukebox-democratie worden waarbij om de 2 seconden een ander plaatje gedraaid wordt, dan word je ook gek. Dus die belangenafweging die moet nog wel, die moet er altijd blijven. Maar op het moment dat je beleid maakt en je bent het eens over de hoofdlijn van beleid, waarom laat je daar inwoners niet over meedenken? En dat moet je, daar ben ik met de heer Pieters eens, heel goed inkaderen. Nou, niet inkaderen, want het moeten die beperkende kaders, maar dan moet je het proces moet je duidelijk in zijn. We hebben zo'n Jean-Jacques Rousseau gehad bijvoorbeeld. Daarbij kwam het democratisch centralisme. Ik weet wat goed is voor het volk en ik snap het volk, dus mag ik zelf alles zeggen. Dat heeft Lenin en Stalin democratisch socialisme genoemd. Dat moet het natuurlijk ook niet worden. Het blijft altijd een delicaat proces van hoe komen wij tot besluitvorming. Alleen we zijn doorgeschoten naar beleid, we zijn doorgeschoten naar Kafkaïaanse toestanden. En daar moeten wij weer durven loslaten, durven vertrouwen.
Mevrouw Ensing.
Soms denk ik wel eens van, misschien zouden we allemaal wat meer ons gezonde verstand moeten gaan gebruiken. En dan voorkom je ook vaak van dat soort dingen die de burgemeester schetst. En gewoon je eigen gevoel volgen. En want wij zitten hier als volksvertegenwoordigers. Ik ben maar steunfractielid, maar ik ben ook gewoon burger. En ik heb ook zo mijn problemen. Dus ik breng mijn eigen ideeën toch ook in. Dus ja, volksvertegenwoordigers, wie staat erop? Wie doet er mee? Dat is belangrijk nu in deze. Als we met elkaar participatie tot een succes willen maken, dan zullen er meer mensen mee moeten gaan doen. Dus het is aan ons hier, wij zijn de mensen die hier enthousiast zijn, aan ons nu om mensen enthousiast te maken van doe ook mee. Het gaat ook over jullie. En ik zie nog te weinig mensen echt meedoen.
Iedereen hangt achterover en denkt van, ze regelen het wel. Dus er is nog een hoop te gaan. We moeten nog een hoop dingen doen om mensen zo ver te krijgen dat ze ons weer vertrouwen. Want ik denk dat het ook... maar in ieder geval, gezond verstand. Ik denk dat we dan een heel erg verder komen.
Nou, dat zal... Ik geef even, sorry, je naam. Hermien, sorry.
Als je het hebt, zeg maar, over kaders en wat, waar mogen inwoners, we zijn allemaal zelf ook inwoners, maar waar mogen ze over meepraten en over meedenken? Daarin is een heel mooi woord, vind ik, het eigenaarschap. Als je de gemeente Peel en Maas heeft dat heel mooi gedaan. Die hebben bij alles wat er in het gemeentehuis gebeurt, zeg maar, gekeken naar bij wie ligt nou dat eigenaarschap? Zou dat bij de inwoners kunnen liggen? Of ligt dat bij de inwoners en de gemeente? Of ligt dat echt alleen maar bij de gemeente? En toen zijn ze daarmee gaan schuiven in een schema. En toen bleek dat er eigenlijk een hele hoop opgeschoven kon worden, waarbij het eigenaarschap bij de inwoners komt te liggen. En een deel waarbij je het echt gezamenlijk doet. En dan blijft er nog een klein rood vlak over. Tenminste, zij hebben dat rood gekleurd. Wat dan echt bij de gemeente blijft liggen. En dan heb je het echt over de rioolrechten, riooltoestanden, paspoort en allemaal van dat soort dingen die gewoon geregeld moeten worden door een gemeente. En dat woord eigenaarschap, dat heeft wel iets moois in zich. Dat je dus eigenlijk zouden inwoners kloppen aan de poorten, ook omdat ze wel meer dingen zich zouden willen toe-eigenen, daarover mee zouden willen praten. En dan, je hebt dus, zeg maar, de participatieladder, maar je hebt nu ook een ladder van eigenaarschap. En eigenlijk vind ik die veel mooier. Dat klinkt mooier. Misschien leuk om nog eens op te zoeken. Peel en Maas.
Ja. Voorzitter.
Meneer Kuipers.
Nou, als ik dan aan dat lijstje wetenswaardige leesvoer zou mogen toevoegen. In Binnenlands Bestuur, de laatste, stond een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie in de gemeente Hellendoorn over het herinrichten van het centrum van Nijverdal. En een van de eerste maatregelen was bij de eerste openbare bijeenkomst zaten op de eerste rij raadsleden, de tweede rij ambtenaren. En die werden allemaal vriendelijk verzocht om te vertrekken, want wij gaan het regelen en wij komen wel met onze visie op het moment dat wij ermee klaar zijn. En ik vond dat ijzersterk en ik denk van juist daar gaat het om, hè, van de middenstand, de burgers van Nijverdal wisten drommels goed wat er fout was, dat wist de gemeente ook. Alleen de neiging van ons raadsleden, onze collega's en de ambtenaren was, maar ja, wij weten wel wat goed is en jullie mogen er alleen nog even over nadenken. Nou, we werden de deur uitgestuurd en ik vond het keigoed.
Goed, Sanne, heb je nog, we hebben nog dik 5 minuten en dan ga ik daarna het afsluitende woord aan de wethouder geven. Heb je nog een stelling? Gerda?
Nou, eigenlijk hadden we ook de stelling van in de nota wordt de term ankerplaats gebruikt. Hè? En wij vroegen ons eigenlijk af, dat willen wij naar voren brengen, ziet de raad zichzelf ook als een ankerplaats?
Even bedenktijd nodig en dan gaan we de discussie starten, denk ik. Misschien moet je nog even de term ankerplaats toelichten.
Misschien dat een van de van jullie ook nog even kan toelichten wat ankerplaats is.
Loes, zou jij dat willen doen?
Een ankerplaats, nou ja, omdat we helemaal in die zeiltermen zaten, kwam dat voorbij. Ik zag in de presentatie van Hermien, zag ik op een gegeven moment het woord broedplaats. Dat spreekt me ook wel aan. Maar een ankerplaats, dat is een plek waar in principe of in potentie ideeën leven, initiatieven zouden kunnen ontstaan, burgers... met elkaar iets willen, en dat kan op allerlei vlak zijn natuurlijk, en waar je dus alert op moet zijn, waar je op af moet stappen, waar iets mee moet. Heb ik het zo een beetje...
Ja, het is een hele lastige
vraag. Ja.
Ik had hem anders begrepen.
Meneer Pieters.
Ik denk, Ankerplaats, dat is het plekje waar je mooi rustig ligt. En daar kan naar beneden, laat van, sorry, ik zeg hier Anker naar beneden, zo de midden. Ja. Dat het gebouw niet meer voorstellen. Nou, dus ik zie dat wat anders. En u ziet dat als een broedplaats. Ik vind dat twee verschillende dingen.
Ja, ja.
Meneer Hogeboom, ook ooit zeiler geweest. Misschien heeft u nog...
Nou ja, een ankerplaats is anker. Je werpt het anker uit en geeft, dat geeft stevigheid en geeft betrouwbaarheid. Nou, zo horen raadsleden te zijn. Als er een burger naar me toe komt, is toevallig bij mij zondag na de kerkdienst gebeurd. Van joh, ik kom van de week langs bij je, ik moet met jou praten. Nou, dat vind ik leuk. Dan hoop ik een klein ankerplaatsje te zijn voor hem.
Dat vind ik een mooie beschrijving van het begrip ankerplaats. Goed, is de wethouder zover om deze avond een conclusie te geven, om af te sluiten? Dan geef ik het woord aan de heer Berends.
Dank u, voorzitter. Ik ga het niet allemaal letterlijk voorlezen, Gerda, hoor. Dus wees niet bevreesd. Kijk even naar het begin. Toen kwam iedereen met een open mindset hier naar binnen. En we hebben het een en ander uitgewisseld over de route die gelopen is. En ook de taaiheid van die route. Je kunt het soms heel mooi in blauwdrukken schetsen. Op het moment dat je met elkaar aan de slag gaat... Nou ben ik 3 stappen vooruit en soms gewoon 4 stappen terug. Wat ik wel fundamenteel gewoon heel zwaar ween vond, is dat er op een gegeven moment ook participanten in zaten die zelf ook lijfelijk dan wel fysiek soms een beperking hadden of heel veel ervaring daaromheen. Waardoor we niet meer een raad of een participatievorm hadden waar we vertegenwoordigers in hadden zitten die uit bepaalde doelgroepen komen, maar juist de... En dat klinkt dan toch stigmatiseren, maar ik doe maar even, maar de doelgroepen zelf. En dat vond ik wel eigenlijk het meest waardevol. We praten niet meer over, maar we praten met. En dan de volgende stap is dat je meer met elkaar in gesprek gaat komen. Dat er ook een oproep wordt gedaan aan u als raad, aan ons als college en aan jullie als ambtelijke apparaat. Om meer naar elkaar toe en in gesprek te komen. Dat is hier al gaande. We moeten ook, vind ik, in deze gemeenschap, in deze gemeente Tinalo, ook niet helemaal doen alsof we bijna autistisch de afgelopen 20 jaar met elkaar zijn omgegaan. Er zijn genoeg vind- en broedplaatsen waarin we gewoon al van heel zelfsprekend bij elkaar komen. Of het nou bij het biljart is, of de bitterbal op de vrijdagmiddag, of de vereniging, of de duivenmelkersclub, de klaverjas, noem ze maar op. Er zit wel sociale cohesie. Alleen om het weer terug te krijgen naar het bestuurlijk platform... Om elkaar te beïnvloeden en elkaar daar ook echt daadwerkelijk op aan te spreken en dat ook te laten gebeuren. Ik denk dat je dan op weg bent naar een toekomst die je met elkaar ook veel beter kunt verstevigen dan dat we tot nu toe ook al best hebben gedaan. Gooi jezelf niet weg, we kunnen nog een etage hoger. Nou, laten die maar eens beklimmen. En dat zie je bij elke wolkenkrabber die wordt gebouwd. Die lift die komt er pas in op het moment dat die klaar is. En tot die tijd wordt er buitenom gewerkt. Nou, ik denk dat we hier ook zo'n beetje moeten kijken. We werken buitenom en op een gegeven moment vinden we met elkaar ook wel de goede route daarin. We kunnen toe naar ambtenaren die zichtbaarder zijn. Die met inwoners kopjes thee met koekjes gaan drinken. Maar je kunt daar een beetje lacherig over noemen. Maar dat is er in feite natuurlijk ook soms. En soms weer simpel gewoon de deur uit. En die discussie hebben we niet alleen aan mijn tafel, maar ook aan andere tafels. Wij zijn ook in Nederland ongelooflijk goed in het oeverloos hebben over die ander. Waarvan ik denk van nou, gooi dat gesprek maar even aan de kant. Bel op, bel je op, we gaan bij elkaar zitten en we hebben het er even over. En moest kijken hoeveel tijd je daarmee bespaart. In plaats van die ene mail naar elkaar toe te zenden. Of zoals we het in het verleden ook deden. Dit is onze beleidsvisie voor de participatie. Hier, cliëntenraad, BSW, red hoe de met. Ik zet dat nog even. Nou, en jullie in no time daar met elkaar weer over bezig. En de repliek die we kregen, nog een keer gefaciliteerd door ook wat onvrede bij raadsgeving. Potverdorie, dat doe je als college niet goed. Ik denk dat... Niet dat ik emotioneel word, hoor. Dat is gewoon een... Oh, misschien ook wel. Nee, maar dat je met elkaar, als je het op deze manier aan durft gaan... Laat dat binnen het sociaal domein maar verder uitbouwen. Ik geloof daar heilig in. En ik heb hier ook wel geproefd dat het niet alleen door de initiatiefgroep heel erg op wordt gezocht... maar dat er ook ruimte is binnen de raad. En gun jezelf ook tijd. Gun jezelf ook tijd om nou eens bokkig in zo'n proces te gaan staan. Waar leidt dit toe? Nou, vind ik maar niks. Nou, laat een ander maar even de kar trekken. Ik vind een waardevolle bijeenkomst. En waarom vind ik die waardevol? Omdat ik, en dat heb ik al 3-4 jaar geleden gezegd... We zijn met een fundamentele verandering bezig. En die sociale structuur was er al, maar we zijn elkaar een beetje kwijtgeraakt. Nou, laten we hier langs de weg vinden, zodat je hem weer voelt, ervaart. En dat mensen zich ook weer gehoord voelen. Ik dank u voor vanavond. Succes in de toekomst. Volgende week komt het terug in de raad. En, maar goed, dan ga ik bijna wat over de agenda zetten hoe vol die is. Dat ga ik niet doen. Nee, burgemeester zou het niet doen. Ik sluit af.
Het zou fijn zijn als er dan wat insprekers kwamen.
Wie weet. Ik dank u voor vanavond en hier te zijn. Dank.
Iedereen bedankt inderdaad voor de aanwezigheid, ook de initiatiefgroep. We pauzeren even tot 8 uur en dan gaan we verder over de Rekenkamercommissie onderzoek over de omgevingswet. Tot 8 uur. En er is koffie. Yes.